van harte welkom bij ons wekelijkse kunst- en cultuurprogramma Kunst en Zo. Een programma van NH Gooi Radio. Mijn naam is Monique Kropman en ik neem u vandaag mee in de literaire wereld van mijn gast van vandaag. Dichter, docent, schrijver, redacteur, dorpsdichter Gerard Beentjes. Welkom Gerard.
Dankjewel Monique.
Nou, dan wilde ik allereerst even beginnen met het allerlaatste nieuws wat we natuurlijk hebben gehad nog maar heel kort geleden. Heb jij een lintje gekregen?
Ja.
En dat vind ik toch wel echt heel bijzonder. Want uiteindelijk zijn dat toch, dit keer waren het ook maar 3 mensen vanuit MNES die dan 4 zelfs. Ja, natuurlijk met jou erbij. Je bent lid in de Orde van Oranje Nassau.
Wauw, dat klinkt hè.
Ja,
zo
toch?
Zo voelde het ook wel. Ik vind het een hele eer. En het bijzondere vond ik dat er zoveel mensen in de zaal zaten die dat wilden meemaken. En daarna hebben we nog een aardig feestje bij ons thuis gehad met zo'n 40 man in de tuin. Dus dat was echt een dag om te herinneren.
Leuk. Nou, voor mijn grote nieuwsgierige vraag. Had je echt geen enkel vermoeden?
Ik zal het verklappen. Ik had zoveel aanwijzingen gekregen dat ik het zelf wist.
Ja, dat denk ik toch ook.
Dat komt ook een beetje omdat ik al jarenlang als dorpsdichter mensen die ridder worden toespreek op een poëtische wijze. En dan herken je sommige dingen. En als mensen dan agenda's gaan dichtslaan voor je neus, telefoons gaan dichtklappen voor je neus enzovoorts. Nou ja, en dan iemand die belt waarvan je zeker weet van nou, die moet gewoon weten dat ik erbij ben. Voor de zekerheid toch nog vraagt of ik kom.
Ja.
Het was een optelsom.
Ja. Bij mij zou ik dan denken aan van mijn man moet dan plotseling een jasje aan en zo. Dat soort dingen.
Mijn vrouw Ilva zei een beetje nadrukkelijk dat ik toch wel mijn colbertje die dag aan moest
hebben. Zie je? Ja, dan heb je toch zoiets waarom dan? Maar goed, al met al gefeliciteerd ermee. Want ik vind het echt heel bijzonder en meer als verdiend. Echt heel erg leuk.
Dankjewel.
Zit erin waarom heb je hem nou gekregen? Dat moeten we natuurlijk ook wel even weten. Er staat, lees ik even voor wat de tekst was. Al ruim 27 jaar zet Gerard zich in voor de gemeenschap. Zijn intrinsieke motivatie om anderen te helpen. Hij is een promotor van de poëzie in Nederland, waarbij hij in diverse gemeenten actief is geweest. Mede dankzij zijn inspanning versterkt hij het draagvlak en begrip in de samenleving voor vluchtelingen. Dit is een bijdrage van grote maatschappelijke waarde. En in die paar zinnetjes heb ik eigenlijk alles samengevat waar jij je mee bezighoudt.
Ja, dat klopt ongeveer wel.
Ja.
Het is een. Als dichter ben ik natuurlijk al veel langer bezig dan 27 jaar. En voor vluchtelingen eigenlijk ook langer. Wat niet in die mooie opstomming staat, zelfs dat ik enige tijd voor Vluchtelingenwerk Nederland heb gewerkt.
Ja.
En. Nou ja, het begon, mijn inzet begon eigenlijk toen er in Eemnes negatieve geluiden kwamen in de trant van ze verkrachten onze dochters, onze huizen worden minder waard. Toen de gemeente het eerste plan had om ergens in het dorp een locatie aan te wijzen voor Oekraïners.
Ja.
Voor Syriërs in de tijd. En dat is inmiddels al meer dan 10 jaar geleden. En tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis ben ik toen opgestaan en heb gezegd van, we moeten een gastvrij Eemnes worden. Dat zijn we. En dat zijn de meeste mensen. En dat blijkt ook wel. Want er is een behoorlijke beweging ontstaan onder de naam Goede Buren Eemnes. Waarvan ik 9 jaar voorzitter ben geweest. En we organiseren nog steeds het Taalcafé Eemnes. Waar op dit moment zo'n 40 bezoekers wekelijks op vrijdagochtend naar het huis van Eemnes voorkomen.
En hoe gaat het met die mensen? Merk je nou inderdaad dat ze ook de taal gaan leren? Zit daar vooruitgang in?
Dat moet je eigenlijk een beetje zien als van de grote groep, die is meestal het eerste half jaar dat ze in Eemnes binnenkomen, of in Blaricum of in Laren, want we vragen niet bij de ingang, woont u wel in Eemnes?
Nee.
Dan is het zo dat die periode vaak wij in het taalcafé actief zijn met de mensen. Daarna gaan ze vaak naar school op vrijdagochtend. Dus dan verlies je ze op die manier. Dat is niet erg, want dat is ook een stap verder.
Ja.
En anderen gaan aan het werk, doen vrijwilligerswerk. En in de loop der tijd heeft die bevolking van het taalcafé zich steeds vernieuwd. En vergeet niet, het gaat niet alleen om vluchtelingen. Want we hebben 52 verschillende nationaliteiten binnengekregen in het huis van Eemnes. Dus mensen van over de hele wereld die op de een of andere manier in de Belgemeente of in Huizen of in Hilversum terechtkomen. En dan gaat het om werk, dan gaat het om partners.
Allerlei, in ieder geval die gemeenschappelijk hebben dat ze onze taal niet spreken.
Ja, dat is de gemeenschappelijke. En aan de andere kant van de tafel zitten vrijwilligers. Over het algemeen zijn dat pensionados. Dus mensen van zeg boven de 67 die op vrijdagochtend dan naar het taalcafé komen. En de verhouding is ook ongeveer 1-1. En dat is de sterke kracht van het taalcafé Eemnes.
Ja.
We kunnen apart aan tafeltjes zitten. 1-1 tegenover elkaar. En dat is de snelste manier om dingen op te steken. Want dan moet je wel praten.
Dan moet je praten, ja. En dan begreep ik dat zelfs ook voor de kindertjes gezorgd wordt. Dat als ze kleine kinderen hebben, dat die ook opgevangen worden.
Ja, de bibliotheek had al een georganiseerd ouders en co op dinsdagochtend. En die hebben nu op vrijdagochtend een extra ochtend ouders en co. Waarbij ook iedereen welkom is. Het is niet zo dat alleen mensen die kinderen hebben en Nederlands willen leren welkom zijn op die ochtend. Ook anderen zijn welkom. Ja. En dan wordt er voorgelezen. Er worden spelletjes gedaan met de kinderen. En op die manier leren ook mensen...
De broodnodige integratie,
ja,
hè?
Precies.
Ja, dat is heel erg goed. Ik kan me ook nog herinneren dat we een aantal jaren geleden... dat je heel druk bent geweest. Dat was voornamelijk voor de Oekraïners die toen kwamen. Dan kregen we natuurlijk een enorme golf met mensen uit Oekraïne binnen. Dat we daar een expositie voor georganiseerd hebben... op basis van gedichten die jij had uitgekozen. Van meneer Van Rostaaien. Dat kunstenaars uit Eemnes een kunstwerk mochten gaan maken op een gedicht van Paul van Rostaaien. Of een ander dichter mocht ook nog.
Kijk eens aan, je verfrist mijn geheugen.
Ja, goed hè. Ik kan me ook herinneren dat dat een enorm succes was. Dat de kunstenaars dat... De gedichten van Paul van Rostaaien zijn niet makkelijk. Dat is echt een beetje van... Nou, letterlijk hoe de titel ook was. Boem, paukenslag. Einde gedicht.
Ja.
Dat was niet makkelijk. Ja. Maar ze hebben het wel gekozen. En uiteindelijk heb jij er een veiling aan verbonden. Dat we de kunstwerken met het gedicht konden verkopen. En het is een mega succes geworden. Eigenlijk voor kunstenaars, voor de dichters. En het leverde gewoon heel veel geld op. En het was duidelijk ook de mensen die het kochten... vonden het heel erg leuk dat de kunstenaar het kwam brengen. Maar ook degene die het gedicht had gemaakt. En dat was onwijs leuk.
Ja, zeker.
Nou, dat zijn dus dingen waar jij je mee bezig houdt. Ben jij wel de initiator van?
Ja.
Onder andere.
Onder andere, goed.
Het is best wel heel erg veel.
Niet te veel veren.
Nou, een veertje kan er, bij je oortjes kan er nog wel een. Dat gaan we zo doen. Geen probleem. Nou, daarnaast één grote taak. Je was de eerste dorpsdichter van Laren.
Ja.
En dat is apart als je realiseert dat jij in Eemnes woont.
Het was de opzet was oorspronkelijk dat er een beldichter zou komen voor de drie gemeenten. En Eemnes en Blaricum waren erg voorzichtig. En toen was onze voortvarende wethouder Leo Jansen. Dan doen wij het. En Gerard, jij schrijft goede gedichten. Jij doet het. En het was geen punt dat ik niet in Laren woonde.
Nee.
Ik heb wel in Laren gewoond, maar dat was daarvoor.
Nou, maar het was ook... Dat paste ook alleen jij daar. Dat paste ook niet anders. Overigens, wat ik me daarvan herinner, is best lang geleden al... dat jij een gedicht voor ging dragen. Je was benoemd tot dorpsdichter van Laren. Het was best bijzonder. Je had een ongelooflijk lang en mooi gedicht gemaakt over Laren. Over alle dingen die op dat moment speelden. Politiek, dingetjes, ergernisjes, leuke dingen. En dat ik dat dan vond ik echt bijzonder. Dat je het volkomen uit je hoofd stond voor te dragen. Wauw.
Ja.
Ja.
Dat doe je soms.
Dat doe je dan. En nog steeds volgens mij. Je staat nog vaak voor te dragen.
Ik sta heel vaak voor te dragen. Ik heb ooit eens een keer een schatting gemaakt van... Dan zei ik als mensen vroegen hoe vaak heb je het gedaan? Dan zei ik 500. Maar ik denk dat ik het inmiddels met 2 moet vermenigvuldigen.
Dat denk ik ook, ja.
En het is ook een beetje mijn instelling wat betreft poëzie. Poëzie moet je naar de mensen toebrengen. En het gaat niet alleen om de papieren versies. Het gaat juist ook om het te laten horen. Poëzie moet klinken.
Ja.
En het liefst moet het mensen raken. Nee, dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar ik vind het heerlijk om voor te dragen. En om ook voor speciale dingen iets te maken.
Dat bleek, ja.
Er bestaat wel een verschil tussen wat een dorpsgedicht is... en een gedicht wat je uit jezelf schrijft. Want bij een gedicht wat ik vanuit mij, vanuit mezelf schrijf, kijk, dan is de inspiratie is wat ik zelf beleef. Bij een dorpsgedicht heb je soms de vraag van, we hebben straks Koningsdag. Gerard, wil je iets over Koningsdag schrijven? Dan moet je op zoek gaan naar gegevens, mensen eventueel zelfs dingen vragen erover. Nazoeken, wat gebeurt er eigenlijk op zo'n Koningsdag in Eemnes? De eerste keer dat ik daarover schreef, bijvoorbeeld, was het nog Koninginnedag trouwens. En het is, dat was best wel bijzonder. Ik heb de laatste Koninginnedag en de eerste Koningsdag van een gedicht voorzien.
Kijk, dat is toch wel weer heel bijzonder om dat te doen. Ja. En weet je, en daar kan je ook geen flauwekul in gaan zetten. Want er zit wel meteen met de koning dan te kijken. Dat kan nou niet.
Ja, nou ja, uiteindelijk vond hij het een lintje waard.
Ja, kijk. Ja, top. Nou, supermooi. Nou, daarna word je dus dorpsdichter van Eemnes. Dat kon natuurlijk ook niet uitblijven. Dat heb je volgens mij zelfs 2 jaar gedaan, of niet?
Bijna 3 jaar,
ja, ja. Echt, want letterlijk was er geen gelegenheid. Of jij werd er wel bij uitgenodigd om daar toch iets te vertellen, voor te dragen. En
ja,
het hoorde er ook gewoon bij. Je was van Eemnes. Het deed ook een beetje pijn, hoor, dat je in Laren zat. Beetje pijn. Kan niet.
Pas op, hoor. Anders mag je niet meer voor Radio Laren werken.
Nee, dekel niet meer. Is niet erg. Ik wil natuurlijk toch nog wel even iets weten met de voorgeschiedenis van jou. Want je bent niet in Eemnes geboren. Je bent in Castricum geboren, volgens mij.
Ja, dat klopt.
En hoe ging dat verder? Ging je daar naar school? Deed je daar je opleiding?
Daar deed ik mijn opleiding totdat ik 12 was. Ik ging op 12-jarige leeftijd naar wat toentertijd het seminarie heette.
Mm-hmm.
Dus ik heb mijn hele middelbare schooltijd doorgebracht in het seminarie. Daar afgesloten met een gymnasiumdiploma. Daarna ben ik sociologie gaan studeren in Amsterdam. En na mijn kandidaat sociologie had ik het idee van, volgens mij is de halve bevolking bezig met sociologie en werkloos worden. Dat ik toen afgehaakt ben en bij een krant ben gaan werken. En van daaruit heb ik verschillende keren overstapjes gemaakt naar hele andere dingen. Ik ben welzijnswerker geweest, opbouwwerker. Ik heb bij een gehandicaptenoverleg gewerkt. Een tijd lang heb ik als bibliothecaris gewerkt. Deed ik nog even een opleiding bibliotheek tussendoor.
Oh ja.
Ben bij de Academie voor Haptonomie gaan werken in Doorn. Eerst als documentalist en daarna als directiesecretaris. Kortom, toch wel het een en ander gedaan.
Een zeer veelzijdig iemand. Nou, dan komt die grote stapje naar Eemnes toe.
Via Laren.
Oké.
Okay. Ik had mijn vrouw leren kennen in Amsterdam. En zij wilde heel graag richting Soest, omdat haar ouders daar woonden. En nou ja, we kwamen in Laren terecht. En dat vond ik wel grappig. Mensen vroegen mij toen de tijd in Amsterdam van, waar doe je dat van? Toen we een paar jaar later naar Eemnes verhuisden, vroegen mensen, waar ligt dat? En terwijl ik denk dat we een veel mooiere plek in Eemnes hebben dan dat we toen in Laren hadden. Maar daar hoorde je verder niemand meer over.
Zeker, zeker. Goed, nou, we hebben het hier even gehad over het taalcafé. We hebben het over je werk voor de vluchtelingen gedaan. Met name dat de vluchtelingen zich dus thuis voelen. Dat is een van de dingen waar jij je heel sterk voor maakt. Want we kunnen ze natuurlijk allemaal wel helpen en ergens in een AZC duwen. Maar daar zijn ze niet mee geholpen. Hè? Uiteindelijk moeten ze toch integreren in de plaats. En dan is Eemnes misschien niet de makkelijkste plaats. Want er is natuurlijk niet heel veel te doen bij ons. Vindt het wel eens lastig voor jongeren en zo. Als jij nou de taal niet zo goed beheerst. En dat is wel waar jij vreselijk je druk voor maakt. Door allerlei dingen wel te organiseren voor ze.
Ja, weet je, dat klinkt misschien zo. Maar neem een voorbeeld. Hung Wang, Vietnamese vluchteling.
Ja.
Die uit Saigon kwam. Een wereldstad, een miljoenenstad. En als je die nu hoort over Eemnes, dan is die bijna lyrisch.
Ja.
En de foto's die hij maakt van de polder, dat is natuurlijk schitterend. Maar
goed, daar help jij ook weer bij. Hè? Hij heeft een aantal boeken gemaakt nu. Maar je helpt hem wel deze boeken te realiseren.
Dat heb ik inderdaad gedaan, met plezier. En die boeken die Zeker het tweede boek waarbij ook kinderen gedichten hebben geschreven bij zijn foto's. Ja, dat zijn waardevolle dingen.
Zeker.
Nee, het laat ook zien dat vluchtelingen zijn mensen. En wat mij elke keer opnieuw opvalt is dat zij niks liever willen dan een positieve bijdrage geven aan onze samenleving. En dat ze zich inspannen om de taal te leren. En het is, ik kan vreselijk boos worden over de incidenten van de laatste tijd. Omdat ze zo ver afstaan van de werkelijkheid van mensen. Niemand vlucht naar mijn overtuiging uit luxe. Er zijn altijd problemen, oorlog, noem maar op. En zelfs het feit dat we gelukszoekers noemen. Trouwens, wie is geen gelukszoeker? Dat tussen twee haakjes. Daarvan geldt dan ook vaak dat er is geen toekomst.
Nee.
En dus is het logisch dat je op weg gaat naar waar je denkt dat er een toekomst is. Ik vind dat niet onlogisch. En maar goed.
Natuurlijk is het niet onlogisch. Hè? Je gunt het ook echt iedereen. Maar ik kan me voorstellen als het een land in oorlog is. Deze mensen hebben geen keus. Die moeten
weg. Die hebben beslist geen keus.
Maar ook
jongens in Eritrea die als voorland hebben dat ze tot en met hun pensioen in militaire dienst moeten voor een belachelijk salaris onder een dictator. Dat die willen vluchten, dat snap ik ook volledig.
Natuurlijk. Dan kom ik eigenlijk vanzelf een beetje bij de bundel die jij hebt geschreven. Een zee van dromen. Het ziet er alleen al fantastisch mooi uit allemaal. Ik begrijp dat in samenwerking met Ilva is gedaan.
Ja.
En jouw vrouw zijn dan wat gedichtjes. Het is een mooi gedicht, maar het is nog fijner als het heel mooi gebundeld is. Dan is het ook echt een cadeautje. Ik wilde het daar toch eventjes over hebben. Want ik heb begrepen dat het in 3 delen opgebouwd is. Die Zee van Dromen.
4.
4 delen zelfs. Nou, ja. Dan mag jij mij dat even toelichten, hoe het idee was. En ik zou er heel graag eentje horen.
Ja. Het idee is ontstaan omdat ik was uitgenodigd om in de bibliotheek Hilversum voor Zenver een voordracht te houden. Waarbij ik ook geïnterviewd werd. En iemand anders die ik al eerder had geïnterviewd, Ali Serik, die had gezegd, je moet zorgen dat je een boekje bij je hebt, want dit is publiek wat boekjes wil kopen. Ik had niks. En in 2 weken hebben we toen dit samen gemaakt. En ook als een soort aanzet voor het interview. En daarom verdeeld in 4 delen. Ik ben huisdichter geweest bij Bartimeus. Een, mm-hmm. Een blinde instituut in Zeist. Dorpsdichter van Laren. Dorpsdichter van Eemnes. En het laatste gedeelte gaat over Schiermonnikoog. Waar wij inmiddels 18 jaar lang bijna elke zomer vertoeven. En waar ik verschillende dingen samen met kunstenaars heb gedaan op het eiland zelf. En dat is het laatste gedeelte en dat gaat over Schiermonnikoog.
Ja. En ik zie dan bij over de kunst. Het grappige is dat we dus een gedicht ook even van tevoren hebben gekeken van wat zouden we graag mooi vinden. Maar dat ik dat zelf ook had uitgezocht. Het ging over het verkrachten van kunst. En dan wijzen we eigenlijk naar het beeld van de denker, van Singer.
Ja.
En daar zou ik heel graag, daar heb je een prachtig gedicht over. Dat zou ik graag willen horen.
Dit heb ik geschreven vlak nadat het beeld teruggevonden was.
Mm-hmm.
De Denker van Laren. Niemand vraagt mij na dit bewogen jaar hoe gebroken ik me voel zonder been. Het gesprek gaat over geld en gebrek. Niet over afgesneden zijn. Van waar? Een snee in het hoofd, een scheur in een spier. Een klinisch gesprek, een stuk uit een nier, terwijl ik geluidloos schreeuw van verdriet. Gestolen hebzucht verbeeld ik, of niet. Ik ben een menselijke tragedie, gelijk een goddelijke komedie. Dus ben ik uniek geworden cultuur. Ik wil geen 500.000 en geen chemie. Ik ben meer denker dan elke kopie. Ik vrees, verlies als geheeld figuur.
Prachtig. En je weet dat het Singer dus daarmee bezig is dat er een grote tentoonstelling komt. Dat het beeld naar beneden gehaald wordt. Het staat nu bovenop bij een deurpost. Ja. En dat men het naar beneden wil halen en meer aandacht aan dit beeld wil gaan schenken. He, want het is allemaal gerestaureerd. Het is geen nieuw exemplaar, maar gerestaureerd.
Ja, het is een gerestaureerde.
Mensen willen toch graag weer. Het is toch de denker van Laren en de denker van Anna Singer. En mensen willen het gewoon graag zien.
het denken van Rodin. En inderdaad, die plek daar boven de deur bijna. Alsof je door de poort naar het museum gaat. Doet het beeld, vind ik, niet echt helemaal recht. Maar helaas, het kan ook niet meer buiten staan.
Nee, het kan niet meer buiten, maar het kan ook niet in de zon staan.
Nee.
Want het is met was gerepareerd en dan gaat het smelten. Dus er moet een goede plek gevonden worden. En het is, het is gewoon een supermooi beeld. En het moet ook gewoon weer... Het is het beeld van Anna. Dat moet gewoon. Goed, ik heb ook nog een ander ding staan. Dat is de literatuurprijs van Schiermonnikoog. Je zei het al, Schiermonnikoog is natuurlijk toch haast je bijna je tweede thuis. Ja. Waar jullie altijd naartoe gaan. Luister heb ik hier staan. Is Luister het boekje wat erbij is? Gedichtenwedstrijd was Luister. Ik zie het al.
Dat is het thema geweest van een van de vier afleveringen. We hebben twee keer poëzie gehad als genre. En één keer een zeer kort verhaal. En één keer een column. En met name eigenlijk de poëzieafleveringen waren het meest succesvol. We hadden echt meer dan 250 inzendingen.
En bijzonder. En zo groot is Schiermonnikoog nou ook weer niet.
Maar we hadden er wel voor gezorgd dat het landelijk bekend werd. Met
dat
name
is je wat toevertrouwd,
voor,
hè?
De groep schrijvers. Door het op allerlei sites te zetten waar we van weten dat daar... schrijvers zijn die meedoen aan dit soort prijsvragen. En dat zien als een soort moment van inspiratie. Vaak is dat belangrijk. Een belangrijker motief dan het willen winnen van een prijs. Is het meer van, dat lijkt me een leuk thema. Daar wil ik iets over schrijven.
En ook wel iets heel belangrijks. Want je zegt hier, de gebreken van deze tijd. Het niet luisteren naar elkaar neigt al gauw naar polarisatie.
Ja.
En dan denk ik, dat is toch wel een stevige waarschuwing. Poëzie klinkt natuurlijk altijd mooi. Maar dit is wel degelijk ook een waarschuwing.
Ja.
Het luisteren. Dan heb ik nog, ik heb heel kort tijd nog. Ik wilde heel graag kort nog even weten over jouw literaire werkplaats.
Heel kort, dat hebben we bijna iets van 20 jaar lang hebben we dat samen gedaan.
Ja, hoe vat je dat
alleen
nou kort
zijn
samen?
We nu met pensioen. De pensioengerechtigde leeftijd hebben we bereikt. Dat wil zeggen, dichters gaan niet met pensioen. Maar we hebben wel de activiteiten van de literaire werkplaats als zodanig min of meer stopgezet.
Oh, daar ben je mee gestopt.
Ja,
want het was wel een hele bijzondere plek altijd, hè?
En als er nog weinig tijd is, dan wil ik het in ieder geval heel graag hebben over hoe ik talent voor het leven kreeg.
Zeker. Doe maar.
Heel kort. Zaterdag 20 juni in het Huis van Eemnes is een opvoering van het toneelstuk Hoe ik talent voor het leven kreeg. Waar amateurspelers van Deo et Arti en niet minder dan 16 statushouders aan deelnemen. En het geldt zelfs dat de statushouders die een belangrijke rol spelen debuteren. Die nog nooit op het toneel gestaan hebben en nu in dit stuk eigenlijk vertellen over het leven in het AZC.
Goed zo, dan ben ik blij dat dat er nog even bij weer komt. Want we zitten echt aan het einde nu. Ik wil je heel, heel hartelijk danken dat je onze gast wilde zijn vandaag. Je hebt toch een hele hoop dingen kunnen vertellen, even uitleggen. Dank natuurlijk aan Mark, onze geweldige technicus. En natuurlijk dank aan onze luisteraars. Wat fijn dat u er weer bij was. Mocht u nou een aflevering nog een keer willen horen, dat kan. Ga dan naar nhgooi.nl/gemist. Voor nu wens ik u een fijne zondag en hoop dat u de volgende week ook weer bij zult zijn op onze reis door kunst en cultuurland. Dan zal Doede Hardeman, directeur Singer Museum, onze gast zijn. Graag tot volgende week om 12:30.